Stel, half uur stond al. En toen zei.
Fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan de Heer danken voor deze mogelijkheid om zijn woord te openen. Heren, dank u wel voor die fantastische liederen die we hebben mogen beleiden met onze mond, omdat we ze geloven met ons hart. We danken u dat u ons vrijgekocht hebt, Heer, op grond van uw werk, uw dood en uw opstanding en het werk wat u vandaag doet vanuit de hemel als onze hoge priester. Heren, dat wij eigenlijk, wat ons eeuwig leven betreft, geen zorg meer hebben. Dat u ons gebracht hebt in vrede met u. Dat u vrede zelfs in onze harten woont. Dat u ons vrijgekocht hebt. Dat u onze ketenen verbroken hebt. Dat wij niet meer behoren bij de oude schepping, maar bij de nieuwe. En we bidden u met elkaar, Heren, dat dat onze gedachten zal mogen vervullen. Vanavond en ook alle dagen van ons leven. Want dat brengt vrucht voort voor u. Dank, Heer, als we in u blijven, dat we dan veel vrucht zullen dragen. Dank u dat u dat werk in ons doet, dat wij beelddragers van Christus worden. Heer, dat is een proces in ons leven, van dag tot dag. Zoals de Korinthebrief zegt, worden wij veranderd naar het beeld van u. En u bent degene die dat in ons bewerkt, Heren. Uw woord bewerkt het nieuwe denken, het nieuwe leven. En we danken u dat we ook vanavond, hoewel het gaat over uw kruisiging, het zwaarste lijden wat op uw weg kwam, dat wij daar toch die geweldige hoop zien voor de toekomst waarin u toen ook al geloofde. Heel uw leven op aarde hebt u dit geweten. Zo zal het gaan, dit is de wil van de Vader. En bent u trouw gebleven, Heren, tot het einde toe. Wat een heerlijk evangeliewoord is tot ons gekomen. Dank u daar hartelijk voor, uit genade, in Jezus Christus naam. Amen. Ja, de vorige keer zijn wij geëindigd met de rok van de Heer Jezus, herinner ik me. Mooi verhaal van Marretje, die dat ons toen nog even verteld heeft vanuit Trier. Toen mocht jij het van dichtbij zien, tegenwoordig moet je het heel hoog bekijken. En men twijfelt of het er nog wel in zit of dat het namaak is. Dus ik weet het niet, maar het is mooi. Dat wordt niet in Matthäus 27 beschreven, maar wel wat uitgebreider in het Johannes-evangelie. Kunnen we misschien nog wel even naartoe gaan straks. In ieder geval, ik wil beginnen bij vers 33. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd, dat is de vertaling, hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij die niet drinken. Toen zij nu hem gekruist hadden, verdeelde zij zijn klederen, het lot werpende opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en ze hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij, nederzittende, bewaarden of bewaakten hem aldaar. En ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven, deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, een ter rechter en een ter linkerzijde. En die voorbijgingen, die lasterden hem, en ze schudden hun hoofden. En ze zeiden, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf, indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. en desgelijks ook de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten, de fariseeën, hem bespottende zeiden, anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd dat hij nu hem verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde, of het land, mag je ook lezen, tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met grote stem, dat wil zeggen, hij schreeuwde. Dat betekent als hij met grote stem spreekt en roept, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En sommige van degenen die daar stonden, die dat hoorden, die zeiden, hij roept Elia. En terstond een van hen, toelopende, nam een spons en die met edik gevuld hebbende, en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom, met grote stem roepende, gaf de geest. En het ziet, het voorhangsel van de tempel, wat net als de rok tussen beiden aan één stuk geweven was, van bovenaf, staat er allemaal bij in Johannes, hier scheurt het voorhangsel in tweeën van bovenaf. God had hier de hand in, tot beneden. En dat betekent eigenlijk in het kort gezegd, het oude verbond eindigde toen de Heer Jezus had geroepen. Toen hij de geest gaf of had geroepen, het is volbracht. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En dan laat ik het hier maar bij, want dat vers 52 is ook erg interessant. Maar daar kom ik denk ik vanavond niet. Goed, we gaan even naar Johannes 19. Vanwege dat verdelen van de klederen. Het is opmerkelijk dat het in Johannes 19 uitgebreid beschreven staat. In vers 23. Ja. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen, want ze hadden hem eerst ontkleed, hebben we net gelezen. En daar maakten ze vier delen van, voor elke krijgsknecht een deel. En de rok. Hier staat het specifieke bij, de rok nu was zonder naad van bovenaf geweven. En ze zeiden tot elkaar, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten. Want dat stond namelijk al in de profetieën en dat staat er ook bij, opdat de schrift vervuld zou worden, die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding, dat is dus de rok, hebben zij het lot geworpen. En het is opmerkelijk in de Bijbel, als er een lot geworpen wordt, ook bij de keuze van de plaats voor Judas, de vervanging daarvoor, dan wordt ook een lot geworpen in Handelingen 1. En dan is God daarbij betrokken, dat bedoel ik maar te zeggen, dat bedoelt de schrift te zeggen. We komen nog bij Johannes verder, maar ik ga even terug naar vers 33. Het woord Golgotha, dat is een plaats buiten Jeruzalem. Dat staat dan ook in de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. Hè. Hij heeft buiten de legerplaats, is dan de stad, Jeruzalem. Hij heeft buiten de legerplaats geleden. Maar daar komen we ook nog wel bij. Dat woord Golgotha, Golgolet, vind je het ook in het Hebreeuws. En dat ligt dicht bij het woord Gilgal. Weet je nog dat ze door de Jordaan waren gegaan onder Jozua? En dan komen ze aan de overkant in Gilgal. En daar worden ze dan besneden. Kun je dat verhaal herinneren? En besnijdenis staat voor wedergeboorte. Een wiel, een rad dat draait. Het is in gang, er is iets in gang gezet. Dus dan wordt er een deel weggenomen van de voorruit en een ander deel wordt zichtbaar. Het is eigenlijk een prachtige uitbeelding van het oude wordt weggenomen en het nieuwe verschijnt. En dat gebeurde in Gilgal. Tenminste, als ze ook in het hart zouden besneden worden. En dat was het probleem. Duizenden, bleek later, waren niet in het hart besneden, maar deden wel aan het ritueel mee, snap je? Dus dat was een probleem. Maar de Heer Jezus heeft buiten de poort, 1 Petrus 2, ook een heel mooi vers over de Heer Jezus. 1 Petrus, ik heb het wel genoemd vorige keer, maar ik wou het nog even opzoeken. In Petrus 2. Vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen. Dit is gericht aan gelovigen. He? Ongelovigen worden geroepen door het woord, maar dit vers is gericht aan gelovigen. Hiertoe zijt gij geroepen, gelovigen, omdat ook Christus voor ons, of voor u, geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. He, de Heer Jezus had in zijn aardse leven geleden, niet alleen aan het kruis, hè, daar gaan we het nog over hebben vanavond. Dat denken veel mensen, dat toen hij riep het is volbracht, toen was alles klaar. Nou, dat is eigenlijk volgens de Bijbel niet zo. Toen was zijn aardse wandel ten einde gekomen, dat toen hij riep het is volbracht. Want het werkelijke werk, dat begon, onze reddingen en het werk vanuit de hemel begon na zijn opstanding. Het zijn belangrijke principes. Ja, ik zal vanavond wel vaak terugkomen dat we dat leren verstaan. Dus zijn voetstappen navolgen, dat is in zijn aardse wandel. Hij is zijn hele leven in die vernederende positie geweest, immers. Filippenzen 2, hij heeft zich ontledigd van wie hij was. De God heeft hij afgelegd en hij is mens geworden. En dan niet meteen denken, half God, half mens, dat kun je niet terugvinden in de Bijbel. Als je de Bijbel echt kent, en met name ook de Hebreeënbrief, de Heer Jezus heeft het volle lijden in zijn aardse lichaam ervaren tijdens zijn opgroeien als jongeman. En de bespotting is er altijd geweest. Hij heeft natuurlijk aparte dingen gehoord van zijn ouders. En men heeft hem de richting gegeven, onderzoek de schriften, want dat wordt ons ook aanbevolen. Dat heeft de Heer Jezus gedaan vanaf het begin. En hij kende de schriften. Dat had hij niet ontvangen bij zijn geboorte in Bethlehem, hoor. Dat hij al de hele schrift, de schriften is dan het Oude Testament, hè, want het Nieuwe bestond toen nog niet. Dat hij dat automatisch wist. Hij moest ze bestuderen. En als we dan horen in het lezen dat hij riep met grote stem, dan is dat niet alleen hier bij dit vreselijke gebeuren voor hem, die pijnlijke geschiedenis, maar ook in zijn leven. Waarom, denken wij, waarom zou hij voortdurend, dat er staat, en hij ging naar de berg om te bidden, alleen. Vind je nog alles in de evangeliën. Daar heeft hij geroepen. En dat vinden we straks ook bij dat Eli, Eli, mijn God, in Psalm 22. Want dat lijkt één vers, hè. Maar die hele psalm is door de gedachten van de Heer Jezus gegaan. Ook als hij naar de berg ging om te bidden en daar riep en met grote stem. Weet je nog, Hebreeën 5, Hebreeën 2. Hij heeft de gehoorzaamheid geleerd. Waaruit? Uit hetgeen hij heeft geleden. Niet aan het kruis, hoor, tijdens zijn leven ook. Hij werd veracht, hij werd tegengesproken. Hij moest zich altijd verdedigen, deed hij ook, omdat hij het woord kende. Dus dan denk ik maar, tenminste, die neiging heb ik dan, jullie ook, denk ik. Leer het woord maar kennen. Sla het maar op. He, dat ook als je in moeilijkheden bent en je hebt toevallig niet even de Bijbel bij je, dat het in je gedachten terugkomt, want zo werkt Gods geest. Sla het op, neem het op en je kan het beste opnemen als je het gelooft. Ook al begrijp je het niet altijd. Zeg ik er expres bij. Ik heb dingen opgeslagen waarvan ik dacht, nou, dat zit nog. Ze waren allemaal nieuw. Hè? Want die ga je horen, hoor. Als je het christen bent geworden, ga je dingen horen en denk je, wat, daar heb ik nooit iets van. Sla het op en zeg, heren, als dit uw woord is, neem ik dat aan. Ik onderzoek het waar het nog meer voorkomt. Dus koop een concordantie, dan kun je dat meteen nazoeken allemaal. Maar goed, hier zegt de apostel Petrus, hiertoe ben je geroepen als gelovige, wij dus ook. Omdat Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, ja, letterlijk betekent dat een kopie. Nou, wie moet er kijken om na te lopen, om in de voetsporen te lopen? De Heer Jezus tijdens zijn wandeling. Daar gaat het hier over. Hij is dat voorbeeld voor ons. In Romeinen 6 schiet me te binnen. Hij is het voorbeeld der leer. Staat in hoofdstuk 6 een keer. Dat is een mooie uitdrukking. En het voorbeeld der leer in Romeinen 6, daar heb ik de V met een hoofdletter. Want het gaat over de Heer Jezus. Hij is dat voorbeeld. Hij is de overste leidsman. En daarom volgen wij hem. Hij is de voleinder. Hij heeft tot het einde toe. Niet alleen aan het eind, maar vanaf het begin dat hij zich bewust werd, als jonge jongen al, ik ben diegene. En hij werd steeds bevestigd in de schriften en in wat er gebeurde. Ik ben dan diegene. Nou, denk er maar eens goed over na. Dat de Heer Jezus zijn hele leven in vernedering, van de vernedering zich bewust is geweest. Niet alleen bij zijn kruis zijn. En daarom krijgen we hem nog meer lief. En daarom begrijp je ook, er is alleen maar opstandingskracht als je ook gelooft in het lijden. De Heer Jezus wist, het gaat niet buiten het lijden om. En als we dan lezen hier in Matthäus, Nou, als je dan kom er dan af. En als je dan gezegd hebt, ik kan in 3 dagen dit. Nou, kom van het kruis. En hij werd uitgedaagd om van het kruis te komen. Maar hij wist, het gaat niet via die weg die jullie willen. Ze hadden hem ooit eerder tot koning willen maken en dan vlucht hij weg. Want onder de wet zou hij nooit koning worden. Leren de profeten en het Nieuwe Testament. Hij zou koning worden na zijn opstanding. Toch? Hij werd geen koning toen hij hier op aarde leefde. Hij stond het ook niet toe. Hij wilde binnen Gods plan blijven. Dat zijn allemaal dingen waar mensen toch makkelijk overheen denken, hoor. En dat kruisdragen, ja, wat die Simon van Cyrene, dat wordt hier dan met name genoemd. Maar ook wij in Marcus 8, hè, schiet me zo te binnen. Dan wordt dat, nou ja, laten we maar even naartoe gaan. Dat is het makkelijkste voor bij Bijbelstudie. Dan kondigt de Heer Jezus zijn lijden aan vanaf 31. Hij begon hun te leren, dat is onderwijs. Dat begint, kom je toch geloof? Dan begint de Heer je te leren. Marcus 8 vanaf vers 31. De geest komt dan in je, omdat je tot geloof komt. En dan word je onderwezen. Immers, de geest zou uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dus hou je oren maar gespitst. Dan kan hij ze doorboren met het woord der waarheid. Hij begon hun te leren dat de zoon des mensen, de zoon van Adam, zou er nu in het Hebreeuws staan, veel moest lijden en verworpen worden van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood zou worden en na 3 dagen zou opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit tot zijn discipelen. En dan wordt daar een discussie, komt daar, en dan maakt Petrus even een foutje. Dat deed hij later ook nog een keer, maar goed. En dan zegt de Heer Jezus vanaf vers 34, hij roept tot zich de hele schare met zijn discipelen. En dan zegt hij hen wat? Als je achter mij wil komen, in zijn voetsporen wil volgen dus, die verloochenen zichzelf. En dat is precies wat een gelovige doet. Dat leren de Nieuwtestamentische brieven geweldig duidelijk. Je geeft je oude ik op, je oude staat, op grond van het werk aan het kruis. Vandaar stierf de Heer Jezus. En daar, als achteraf leert de Bijbel, daar ben jij als gelovige ook gestorven. Nou ja, één kwam voor allen. Eén stierf voor allen en zijn allen gestorven. Maar als een gelovige terugkijkt, dan weet hij, daar, toen de Heer Jezus riep, het is volbracht, daar ben ik ook gestorven. Maar wij geloven ook voor ons eigen leven, hij is ook opgestaan. Hij is ook ten hemel gevaren. Hij zit aan de rechterhand Gods, immers. 1 Korinthe 15 legt het allemaal prachtig uit, maar hier leert de Heer Jezus, als je achter mij wil komen, nou ja, verloochen dan je oude bestaan en je oude rechten. Geef gewoon maar toe aan de Heer. Heer, ik heb helemaal geen rechten, want ik ben de dood schuldig van nature, toch? Efeze. Wij waren de dood schuldig en wij wandelden in duisternis, maar nu zijn wij kinderen van het licht. Mooi hoor, Efeze 5 bijvoorbeeld. Dus nooit denk ik, wandel in duisternis. Ja, wij wandelen in een duistere wereld, dat geeft ook verdrukking. Maar we wandelen voor God, in het licht. Daarom kunnen wij met vreugde zingen, ik wandel in het licht. Is dat een makkelijke genade? Dit is de waarheid, de blijde boodschap. En dat moet je je door niemand laten afnemen. En ook niet aan twijfelen laten brengen. die geven zichzelf op en die nemen zijn kruis op. De Heer Jezus had net gezegd, het zal met mij zo eindigen dat ik gekruisigd zal worden en ze zullen mij ter dood brengen. En hij roept nu al op in verband met de opstanding straks. Die dagen zijn binnenkort. Dan zul je ook als gelovige het lijden moeten accepteren in de wereld. Omdat je in zijn voetsporen zou volgen. Maar lijden om Christus wil brengt altijd heerlijkheid met zich mee. Daar laat ik me altijd door bemoedigen. Is er verdrukking die komt? Niet denken, oh, ik doe het verkeerd. Daar groei je van. Dus dan een persoonlijk getuigenis van mij. Als ik terugkijk op mijn leven, een oud verhaal voor sommigen van jullie. Maar toch, vertel het nog een keer. Als ik terugkijk, ben ik het meest gegroeid naar Christus toe of in Christus. Toen de dagen het moeilijkste waren. Misschien herinner je dat ook in je eigen leven. En die nemen zijn kruis op. En dat kruis is niet zo zwaar als wat de Heer Jezus droeg. Toch? En volgen mij. Wij wandelen in zijn voetsporen namelijk als gelovigen. En daarom weten we, er komt lijden op onze weg. Want wie zijn leven zal willen behouden, die het zelf wil doen, die zichzelf rein wil maken voor de Heer, wat niet kan hoor, maar een hoop mensen denken dat. Die zijn voortdurend bezig om het uiterlijk op te poetsen, want dat zal God wel goed vinden. Wie zichzelf zal willen behouden, die zal het. Wie zijn leven zal willen behouden, ja, die verliest het. Dan ben je niet behouden juist, hè. Als je jezelf opknapt, dat lukt niet. Daar heb je de Heer Jezus Christus, de middelaar, de verlosser voor nodig. Maar zo wie zijn leven zal verliezen, om mijnentwil, nou, dit is een vreugdevolle opmerking, hoor. Als je je oude ik wilt verliezen, wilt opgeven en accepteren dat je een nieuwe schepping bent geworden door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ja, dan ben je gehoorzaam. En dan leer je door het lijden heen de gehoorzaamheid, net als de Heer zelf. Het staat er ook achter, zo wie zijn leven zal verliezen om mijn wil en om het evangelie, die zal hetzelfde behouden. Dan ben je namelijk gered. Ten eeuwige leven, hè, zeg ik er dan maar achteraan. Want wat baat het een mens? Wat heb je er voor winst bij? Als je de hele wereld zou winnen. En je zou schade lijden aan je ziel. Ik ga er niet op in, want er valt heel wat over te zeggen. Of wat zal een mens geven tot verlossing van zijn ziel? Er is niemand in deze wereld die je kan verlossen. Ja, afgoden, die zeggen, moeten we een paar noemen? Boeddha. In de meeste huizen vind je tegenwoordig een Boeddha, toch? Ja, dat is één, maar er zit wel wat achter, hoor. Een Boeddha zegt, de leer van Boeddha is, maak jezelf leeg. En dan wordt het vanzelf wel opgevuld, en dat is de leugen. Als je jezelf leegmaakt van je oude ik, dan komt de geest en die vult het met de Heer Jezus Christus. Dat is rijkdom. Dat is waarlijk leven. Want wie zich voor mij en mijn woorden zag geschaamd hebben, Romeinen 1 vers 16, ik schaam mij niet voor het evangelie. Want wat is het evangelie? Een kracht Gods. Neem het maar in. Drink dat levende water maar. Dat woord. Het is kracht Gods. Nou, daar laat ik het maar bij, want het gaat buiten het onderwerp eigenlijk om. We gaan terug naar Matthäus. Golgotha, Gilgal, wedergeboorte. Niet op het kruis werd dat tot stand gebracht, maar pas tijdens Jozua bij de besnijding, nadat ze door de Jordaan waren getrokken. En nadat de Heer Jezus opstond uit de doden, als eersteling, hij was de eerste die opstond uit de doden. Dus hij liet anderen achter, hij was de eerste die opstond uit de doden. En dat biedt hij de gelovigen na de opstanding aan. Volg mij daarin ook. Aanvaard die boodschap, dat evangelie. Want dat is leven. Nou ja. Ja, ik dacht ook nog, de grootste revolutie in de geschiedenis is het moment dat de Heer Jezus opstond uit de doden, toch? Dan wordt het evangelie gepredikt en er komen mensen tot geloof, wordt bekering genoemd. In Handelingen bijvoorbeeld 3000 op één dag. En het Sanhedrin wist niet hoe ze het moesten stoppen. Ook na de dood en opstanding niet. Ze wisten niet. En de achtervolging komt dan door ze in de gevangenis te stoppen. Maar ook dat hielp niet. Nou. Nou, ze stelden boven zijn hoofd de beschuldiging: deze is Jezus, de koning der Joden. Was hij dat, toen ze dat daar hingen, dat bord? Was hij op aarde de koning? Ik heb net gezegd dat hij het niet toestond, dus dan weet je dat hij het niet was, toch? Was de Heer Jezus in het vlees koning? Nee, hè, dat moet nu geroepen worden, natuurlijk niet. Het zou het worden. Dat was hem beloofd. Ja, maar hij was uit het geslacht van David. Hij is ook de zoon van David. Maar daarmee was hij nog niet koning op aarde. Dat komt allemaal nog. Hij zal heersen in de toekomst als koning. Was hij, even nadenken hoe dan besef je dat je echt studie moet doen om deze dingen te begrijpen. Was hij hoge priester toen hij wandelde op aarde?
Nee.
Nee, hè?
En de hemel.
Dat werd hij na de opstanding. Hij moest nog gesteld worden tot hoge priester. Was hij de zoon van God, wat ze hier roepen? Als je Gods zoon bent, kom dan af. Toen, hoe heette de gast, Pilatus het hem vroeg, toen zei de Heer Jezus ook niet ja. Toen zei hij, nou jij zegt het. Hij gaf er geen antwoord op. Maar hij zei wel, ik zal zitten aan de rechterhand van God en ik zal komen om te oordelen. Hij had het over de toekomst, dat wat na zijn opstanding zou komen. Dus dit hoofdstuk is toch, dat dit gedeelte is daarom zo interessant, omdat deze termen, deze namen genoemd worden, waar de schriften positief over profeteren. Begrijp je dan wat ik bedoel? De termen worden hier gebruikt door het Joodse volk en door de Romeinen. Zij misbruiken die termen, hebben het dus ook nooit begrepen. Kon ook niet, want ze geloofden hem niet. Toch? En als ze dan roepen, kom van het kruis af, de Heer Jezus wist. Dat zou hij niet kunnen doen, want dan zouden al deze woorden, die profetische hoge functies die hem toegeschreven werden, hier belachelijk gemaakt werden, die zouden hem dan niet toekomen. Want het nieuwe verbond kon alleen worden opgelost als het oude was verdwenen. En dat werd volbracht aan het kruis. Dus als wij zingen van het kruis of denken aan het kruis, dan denken we niet, daar was mijn verlossing. Goed nadenken, hè? Wij denken aan verlossing bij zijn opstanding. Toen door dood, door de dood heen, stond hij op uit de dood. En op dat moment, als je dan gelooft dat hij daar uit opstond, dan weet je, dan gaat de Gods kracht werken, opstandingskracht. Daar kun je heel veel over vinden in de schriften. En daarom vind ik, zou er het liefst op ingaan, maar dan komen we niet door Matthäus heen, hè? Dan gaan we weer. Maar via de weg van de verwerping, wist de Heer Jezus, zou hij opstaan uit de dood. Er was geen andere weg. En hij wist in deze uren en ook tijdens zijn opvoeding, zijn opgroeien als jonge man, want hij is ook maar 33 geworden, toch? Hij wist, ik voed mij met het woord van God. En dat zei hij zelfs in de grootste verzoeking met Satan, weet je nog? Die bood hem van alles aan. Was het Matthäus 4, zijn we daar geweest? Die zei zelfs tegen hem, zie je al die koninkrijken vanaf een hoge berg? Ik kan ze je geven als je mij aanbidt. Was dat zo? Strikvraag, hoor. Kon Satan op dat moment hem die koninkrijken geven? Ja.
Als u dat gewild had.
Er werd nergens tegengesproken. De Heer Jezus zei ook niet, dat kun jij helemaal niet. De Heer Jezus antwoordt gewoon met een schrift. En hij citeert een tekst. Toch? Maar Satan had de macht gekregen over deze oude schepping. Dus hij kon dat zeggen. Maar de Heer Jezus wist, ja, maar daar ga ik niet toe. Er is er één die ik volg. Of er is één woord dat ik volg. Daaraan ben ik gehoorzaam. En dat komt steeds terug in zijn leven. En bereid je erop voor, en zeker als je jong bent, dat soort verzoekingen komen ook op onze weg. Dat je uitgedaagd wordt en dat je dan beproefd wordt en soms verzocht. Maar ook verzoeking maakt God tot beproeving ten goede, hè? Dus. Maar denk, voed je met het woord. Dan komen wij bij vers 43. Nee, daar hebben we al gehad. Anderen, kijk, hij heeft op God vertrouwd dat die hem nu verlossen. Dat is een uitdaging, hoor. De Heer Jezus wist, maar ik vertrouw op God juist nu. En zou God hem verlossen? Nou ja, niet van dat kruis, dat wist de Heer Jezus. Maar waaruit wel? Uit de dood, toch? Hij zou verlost worden niet van het kruis, die weg moest hij gaan. En de Heer Jezus wist, dat is de wil van God. En daarom, zelfs in Gethsemane, toen het moeilijk was, dan zegt hij, uw wil geschieden, niet mijn wil. Hij werd niet verlost van het kruis, hoewel ze hem hier tergen met die woorden, verlos u zelf. Hij werd verlost binnen 3 dagen, toch? Het was hier vrijdag tegen de avond, de eerste dag. En zaterdag moest nog komen en zondagmorgen gebeurde de verlossing. Hij stond op uit de dood. De grootste revolutie ooit van zo'n boodschap in deze wereld. En tot op vandaag hoor, toen het in mijn leven kwam en ik daar licht op ontving, was dat een revolutie in mijn denken. Jaar na jaar na jaar. En er komen hopelijk nog een paar jaar. Ik moet ook denken aan Jozef. Uit Genesis 45 bijvoorbeeld. Dan komen zijn broers bij Jozef. Dan is hij al onder koning. Dus type van de Heer Jezus, de put was een type van de dood van de Heer en dat hij dan buiten het land koning wordt, hè, in Egypte, buiten de legerplaats, komt allemaal met elkaar overeen, kan ik ook niet te ver op ingaan, maar dan komen zijn broers en die denken, nou gaat hij ons straffen voor wat we gedaan hebben. En dan komen ze daar benauwd voor Jozef, de onderkoning. En dan willen ze hun spijt betuigen. En Jozef zegt zoiets van, nou ja, wat jullie gedaan hebben was niet goed. Maar God heeft het gebruikt om een volk te verlossen en een volk in stand te houden. Nou, dat is precies het werk wat de Heer Jezus deed. Dat wist hij aan het kruis al. Straks zal ik uit de dood verlost worden, opstaan. En dan, nou ja, we gaan even naar zo naar Psalm 22, daar staat het allemaal in. Misschien kunnen we dat meteen doen. Want even later roept de Heer toch, mijn God, mijn God. En die hele psalm, hier staat eigenlijk maar één tekst, vers 2, wat de Heer Jezus noemt. Maar ik ben er zeker van dat hij in zijn gedachten die hele psalm had, dat hij wist wat er zou gebeuren. Psalm van David, en David was een profeet, zegt Handelingen 13 onder andere. En David was dus een type van de Heer Jezus Christus. En zijn psalmen zijn dus messiaans. Heb je die term wel eens gehoord? De psalmen van David gaan over de Messias. En niet één of twee, allemaal. Meteen dit vers. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En dan denken de mensen, och, de Heer Jezus is van God verlaten geweest. Denk je dat echt? Ergens, je leest in heel die psalm dat het Gods wil was dat hij deze weg moest gaan. Zou hij hem dan verlaten hebben? Dat betekent ook niet, gij hebt mij verlaten. Het is de vraag van, hoe lang duurt het nog? Hoe lang moet het nog duren voor ik verlost word? Is dat zo? Lees maar door. Verre zijnde van mijn verlossing. Hoe lang moet het nog duren? God heeft hem nooit alleen gelaten. Dat wordt geleerd, hè? Dus dat zul je zeker een keer horen. En ik heb vers 25, moet je maar meteen erachter zetten in je Bijbel of in je aantekeningen. Uit die psalm, vers 25, heeft God hem verlaten? Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukkingen van de verdrukte. Noch zijn aangezicht voor hem, hoofdletter hoor, mag je ervan maken, verborgen. Goed onthouden. Maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Dus toen de Heer Jezus riep, mijn God, hoe lang zal het nog duren? Dat moment van de verlossing. Toen wist hij dat God daarbij betrokken was. En ook al komt er 3 uur duisternis, wat we ook in dit gedeelte van Matteüs 27 lezen. Ook dan heeft God hem niet verlaten. Want het is een type van de duisternis in deze wereld vandaag. Kom ik nog bij, want er valt nog meer over te zeggen. Laten we zo enkele versen uit die psalm nemen. Er staat er, ver zijnde van mijn verlossing. Zo voelde het voor de Heer Jezus. Deze hele psalm geeft zijn emotie als mens weer. En daarom leest de psalmen met de gedachte, oh, dit heeft Heer Jezus ook bestudeerd. En daaruit heeft hij geleerd wie hij was en wie hij zou worden. Juist in de psalmen, omdat ze profetisch zijn. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet. Nee, hij moest die weg gaan. En in de nacht, en ik heb geen stilte, doch gij zijt heilig. Dit was de kracht van de Heer Jezus, ook in zijn aardse leven. Hij wist dat daar iemand woonde, een heilige, de Heer in de hemel. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. De gelovigen, de helden uit Hebreeën 11, weet je nog? En gij hebt hen uitgeholpen, dus hij zal mij ook uithelpen. Uit, namelijk uit de dood. Meteen erbij denken. Uitredding is uit de dood. De Heer heeft een gelovige ook uitgered. Uit de dood. En daarom kan een gelovige vreugde beleven. Ik heb u geroepen, ze hebben tot u geroepen en gij hebt ze uitgered. Op u hebben ze vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. En de Heer Jezus wist, ook ik zal niet beschaamd worden. Hij was de geloofsheld, heel zijn leven. En dan vers 8, wat we zien. Allen die me zien bespotten mij, ze steken de lip uit. Ze schudden het hoofd en ze zeggen, nou, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen. Zie je, hetzelfde als wat het Sanhedrin, zal ik het maar noemen, de fariseeën en de overpriesters, die het allemaal zo goed wisten, maar het zelf niet geloofden. En ze verwijten de Heer Jezus deze dingen. Zij zouden de schriften kennen, toch? En de Heer Jezus verwijt het hun ook, hoor. En elders in het Matteüs evangelie, dan zegt hij, jullie leggen anderen wetten op die je zelf niet nakomt. Daar wordt een wee uitgeroepen, verschillende weeën over de leidslieden van het volk. Dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem nu redde, omdat hij lust aan hem heeft. Want de Heer Jezus getuigde dat de Vader hem lief had. Dat heeft hij altijd gedaan, heel zijn leven. Als hij erover sprak, dan zei hij, ik heb alles geleerd van mijn Vader. Ik spreek het omdat ik het van mijn Vader geleerd heb. Vele versen. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, bij zijn geboorte, die mij hebt doen vertrouwen zijnde aan mijn moeders borsten. En dan vers 12. Zo wees niet ver van mij, laat het niet te lang duren, want benauwdheid is nabij. Er is schijnbaar geen helper. Maar de Heer Jezus wist dat hij uitgeholpen zou worden. Maar in die momenten beleefde hij dat. En dan worden deze mensen rondom het kruis vergeleken met stieren, varren, hebben mij omsingeld enzovoort. Ze hebben hun mond tegen mij opengesperd. Niet zomaar een paar woordjes, maar echt opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. En wie gaat er rond als een brullende leeuw? De duivel. Die heeft deze mensen gebruikt, of deze mensen hebben zich laten gebruiken door de manipulator, de duivel. Ik ben uitgestort als water, type van de dood die nabij was. En al mijn beenderen, dat is ook een apart vers hoor, al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheid. Zijn beenderen zijn nooit gebroken geweest. Maar hier staat wel, mijn beenderen zijn vaneengescheid. Hoe zou dat dan kunnen? Als je aan een kruis hangt, wat zou er gebeuren, denk je? Als je ledematen, je spieren uitgerekt worden, dat bedoelde de Heer, dan komen je beenderen los van elkaar. Snap je dat? Ze worden niet gebroken, want dat is pertinent niet gebeurd. Maar dat betekent dit vers hier. En al mijn beenderen hebben zich van één gescheiden. De spieren. Nou, ja, dat is een pijnlijke zaak. Hè? Kun je wel bedenken. Mijn hart is als was. Het is gesmolten in het binnenste van mijn ingewand. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Denk aan Job. Die had de Heer niet eens, want hij hing aan het kruis. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Gij legt mij in de stof van de dood. Hij wist, het dodenrijk gaat komen. Zware boodschap? Ja, maar de Heer Jezus ging niet weg voor jou en voor mij. Als hij die weg niet had voleindigd, was er geen opstandingskracht geweest, ook voor ons niet. Daarom, denk je aan het kruis, zing je over het kruis, dan denk er maar aan, daar, dat leert het Nieuwe Testament, daar ben ik ook gestorven. Immers, dat leren we toch. We zijn met hem gekruisigd. Hij droeg daar onze zonde. Hij werd aan het kruis voor ons tot zonde gemaakt. Allemaal die uitspraken. Daar zou ik het liefste allemaal naartoe gaan, maar 2 Korinthe 5 aan het eind een beetje. Hij was geen zonde daar. Dat vind ik ook zoiets moois. Er staat in Hebreeën. Hij heeft hetzelfde geleden als wij in het vlees, doch zonder zonde, enkelvoud. En in de Hebreeënbrief, ook mooi om een keer te onderzoeken. In de Hebreeënbrief wordt het woord zonde, enkelvoud, altijd gebruikt voor ongeloof. Staat bijvoorbeeld in Hebreeën 12, gij hebt nog niet ten einde toe gestreden tegen de zonde. Moeten wij dan strijden tegen de zonde? Nou nee, we leren dat dat niet het geval is. Wij zouden strijden tegen het ongeloof. In onszelf, hè. Niet dat van een ander. Ieder is zelf verantwoordelijk voor ongeloof. Maar in de Hebreeënbrief is zonde enkelvoud het woord ongeloof. Niet vertrouwen op. Nou, vers 17, honden hebben mij omsingeld. Daar worden ze mee vergeleken. Stel je even voor, hè. De theologen van die dagen. Die het allemaal zo mooi deden. Joodse volk en Sanhedrin. Boosdoeners worden ze hier genoemd. hebben mij omgeven, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Met de nagels, hè, aan het kruis. Toen ze dat deden, dacht de Heer Jezus ook aan deze psalm. Nou, al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zo uitgerekt was zijn lichaam, want dan zie je je ribben, hè. Ja, zover gaat het hoor. Zij zien op mij, zij delen mijn klederen onder zich. Dat ene kleed en ook het lot voor de rok. Daar gaan we weer, Marretje. En ze werpen het lot over mijn gewaad. Dat was die rok. Maar gij, Heere, wees niet verre. Hij kon niet meer. Mag ik het zo zeggen? Maar er staat niet, ik vertrouw niet meer op God. Dat staat nergens. Dat deed hij juist wel. En dat was waarom de Heer hem ook niet alleen liet. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, zegt hij er meteen achteraan. Heb je het gevoel soms in je leven dat de Heere ver is? Dat kan best een keer voorkomen, hoor. Zeg hem meteen achteraan, maar gij zijt mijn sterkte. U bent mijn kracht. Of ik, Heer, ik voel me zo zwak. Dat kan ook, hè. Het is niet vreemd, hoor, want die momenten komen in ieders leven. Denk er meteen achter, maar u bent mijn kracht. Dan ga je onmiddellijk staan. En dan word je gesterkt. Red mijn leven van het zwaard, mijn eenzame van het geweld van de hond. Verlos mij enzovoort, twee keer. En dan de belofte van de Heer Jezus. Dat heeft hij al tijdens zijn leven ook gedaan, hoor. Vers 23. Als je gered zou worden en uit de put getrokken zou worden van de dood, wat zou hij dan doen? Vers 23. Dan zal ik uw naam aan mijn broederen en zusteren, want dat deed hij dezelfde avond van zijn opstanding. Weet je het nog? Daar waren ook de zusters aanwezig. Zeg ik er altijd even bij. Ja, is gewoon leuk toch om te weten. Was toch Maria geweest die hem als eerste als opgestaan ontmoette. En zij mocht het aan de broeders vertellen. Dat is niet om extreem te doen. Dat is gewoon de boodschap. De Heer vertrouwde dat Maria toe. Ga naar mijn broeder en zeg ze, ik ben opgestaan. En dat doet ze dan ook. En wat denk je? Als ze het dan horen, dan zeggen ze, nou ja, dat kan, ze zal het wel mis hebben. Hè. Maar toch, kan gebeuren hoor. Ik heb trouwens ergens gelezen, in de ongewijde geschiedenis, dat Maria Magdalena in Frankrijk het evangelie gepredikt heeft. Ja, buiten de Bijbel om, maar zou me niet verbazen, zal ik maar zeggen. Ik zal uw naam mijn broederen vertellen. Nou, dat heeft hij meteen gedaan na de opstanding. Te beginnen bij de discipelen en de vrouwen die hem dienden. Zo staat het in de Bijbel. En ook ons wordt het verteld. Want na de opstanding begon het nieuwe verbond. En daar gaat het niet over een aards koninkrijk, maar over een hemels koninkrijk. De Heer was inmiddels die avond toen hij verscheen ook al gesteld in de hemel tot hoge priester. Dat verklap ik dan even. Daar zou nu een vraag over kunnen komen, die verwacht ik. Maar die komt niet, dus dan laten we het zitten. Nou, gij die de Heere vreest, dan wordt iedereen aangesproken, prijs hem, gelovigen. Vrezen is niet angstig zijn hoor. Vrees in de Bijbel is rekening houden met. Overal waar je dat leest. Vrezen, ik vrees de Heer, ik hou rekening met hem, met zijn woord. Gij die de Heere vreest, prijs hem, al gij zaad van Jacob, enzovoort. Ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. En het zaad van Abraham was Christus, weet je nog, Galaten 3. Ik ga het heel snel doen hoor. Want hij heeft niet veracht, nog verfoeit de verdrukking van de verdrukte, namelijk Christus, de Heer Jezus aan het kruis. Nog zijn aangezicht voor hem verborgen. Dat heeft hij absoluut niet. Hij heeft hem gehoord toen hij riep. Dus toen de Heer riep, Eli, Eli, lama sabachthani. Toen hoorde de Vader. Nooit denken, God heeft hem alleen gelaten. Er kwam duisternis. Maar dat was ook ergens andersom, dat zullen we zo zien. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente, weer die grote gemeente. En die begon te ontstaan vanaf de opstanding. Toen kregen gelovigen een hemelse roeping, een hemelse positie. Toen gingen de apostelen de brieven schrijven. En toen werd vermeld, onder andere door Paulus bijvoorbeeld, dat wij in de hemel ons burgerschap hebben. Niet meer hier in een duistere wereld. Nou ja, we zijn ingeschreven op Urk bij de gemeente, dat weet ik ook wel. Maar wat veel hoger is, wat levensrechten heeft, dat is die plaats in Christus, geplaatst in de hemel. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En dat doen we gewoon. Zijn we dan niet geïnteresseerd in de dingen die hier gebeuren? Nou, ik eigenlijk, als ik voor mezelf mag spreken, niet zo erg. Ik hoor het, ik neem het waar. Soms kan ik het leuk vinden, meestal vind ik het niet leuk. Toch? Maar er zijn een heleboel leuke dingen in het leven die de Heer ook geeft, hoor, aan zijn kinderen. Nou ja, ik zal maar niet zeggen wat ik dan leuk vind, zo binnenkort bijvoorbeeld. Nou, de zachtmoedigende gelovigen zullen eten en verzadigd worden. Voel je je soms ook verzadigd met dat evangelie? Ik voel me gewoon door deze psalm te lezen verzadigd al. Dat ik denk, Heer, dat u zo ver wilde gaan. Dat u zo ver trouw was aan het woord van God. Heel uw leven. En dat ik daar baat bij mag hebben. Dat meegeholpen heeft. Dat ik kan zeggen, als ik denk aan dat kruis, dat ik dan kan zeggen, daar ben ik ook gestorven met hem. Maar ik ben opgestaan in een nieuw leven. Dat moet vooral gepredikt worden. Nou, en dan zie je dat ook alle einden der aarde hier deel aan zullen krijgen. Daar eindigt dit dan, het laatste dan mee. Dat de Heer ook in de toekomst zal komen om op aarde zijn werk te volbrengen. Te beginnen bij het volk Israël en ook de andere volken, alle einden der aarde. Ze zullen aankomen, vers 32, en de gerechtigheid verkondigen van het volk dat geboren wordt in die dagen. Dan wordt een volk wedergeboren op grond van geloof, op aarde. Maar vandaag zitten wij in die geweldige, uitzonderlijke positie dat wij hemelsburgerschappen hebben ontvangen. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening, waar? In de hemel. Nu al. Maak je die zegeningen eigen. In Efeze 1 staan allemaal beschreven wat God al gegeven heeft. En als je het niet weet, kun je er ook niet uit leven. Het is al tijd. Ja. Ja. 8:30, is die man er al?
Nee. Ik had nog vragen.
Ja.
In Markus 8 dan staat er, en hij begon hen te leren.
Ja.
Die hun, dat binnen zichzelf, de discipelen.
Ja, op dat moment en dan later wordt het ook tegen de scharen nog gezegd.
En ze hoorden het. En toch geloofden ze het niet.
Ja, een goede vraag, want... Wat was er nog niet? Er was...
De geest was toch niet uitstaan.
Juist.
Want dat de Heer Jezus gevangenen nemen worden, toen vlogen ze allemaal voort.
Ja, precies.
Terwijl hij het gezegd hadden. Hij zegt het.
Ja, het komt dus verschillende keren voor.
Het is niet een wonderlijk verhaal dat je zegt, nou, het is een allegorie en wat zou erachter steken?
Ja.
Dat is dat gewoon.
Ja.
In Markus 8, vers 1 en 2 en 31. Nou... En dan begrepen ze toch niet. Daarom denk ik...
Maar ze geloven, ze zeggen, nou, verstaat gij deze dingen? Dan zeggen ze gewoon ja.
Ja, maar dan denk ik ook, dan kun je maar... nog zoveel laren, maar als de geest er niet is, dan zei je, nou, dat is een mooi verhaal.
Ja, dus er zijn ook veel oudsten in onze dagen, of predikanten, hoe mag je ze allemaal noemen, die voorgaan en dat je soms je afvraagt, zijn ze wel wedergeboren? Hebben ze Gods geest wel ontvangen? Als een predikant zegt dat hij niet meer gelooft in de opstanding, dat komt voor. Ja. Ja, dan hoef je aan mij niet meer te vragen. Geloven ze? Zijn ze wedergeboren? Want dat is de kracht. Als de Heer niet is opgestaan, dan waren wij nog in onze zonden. Dan zouden ook niet behouden zijn degenen die in Christus ontslapen zijn. Wat? De opstanding is de revolutie in mijn leven geworden. Een heerlijke revolutie. Het is een beetje een modern woord.
Ik bedoel, het moet u de Heilige Geest.
Ja.
Uiteindelijk.
Ja.
Woord...
En als je tot geloof komt, heb ik vorige keer aangehaald, Efeze 1 vers 13 en 14. Als je het woord aanneemt. Leer je het verstaan en dan doet God iets. Dan geeft hij zijn geest. En dat heet wedergeboorte. Als je de Heilige Geest, dat ontvang je zonder, ik heb het zonder ervaring ontvangen. Wel met vreugde over deze boodschap natuurlijk. Maar niet extreem. Halleluja geroep zal ik maar zeggen. Maar wel in geloof. Ik geloofde het woord onmiddellijk, dat vond ik prachtig. Dat ik op mijn knieën lag voor mijn bed in Beekbergen. En dat ik daar mijn leven aan de Heer gaf. Ik wist helemaal niet hoe ik dat moest doen. Maar ik zei, Heer, ik heb het gehoord. Ik wil mijn leven aan u geven. En ik zal elk woord geloven. En
maar de Heer zei het ook toch? Na deze dagen zult gij het verstaan.
Na deze, ja.
Mag ik nog misschien een leuke anekdote vertellen over
even snel.
Over dat, mijn God, mijn God, mijn God, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? We hadden een keer de preek van dominee Bijman op Psalm 125. En toen zegt hij, nou, we was mijn vakantie in Zwitserland. En toen was het prachtig mooi, daar was hij nog nooit geweest. En dan keek hij uit het raam van dat appartement 's ochtends. En dat